Goedemorgen gemeente, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze eredienst waarin voorgaat dominee Den Boer uit Nijkerk. De schriftlezing is het Nahum 1 vers 15 tot en met Nahum 2 vers 13. Thema van de dienst, de Heere zal voor u strijden. Collecte. De eerste en tweede collecte zijn voor de kerk. De collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. Mededelingen. Zondag 29 augustus is overleden in de leeftijd van 67 jaar. Zuster Jannegje de Bruin van Hassemaar. Zij woonde Dagpooglaan 134. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 5 september. Om 14:00 wordt de rouwdienst gehouden in de aula op de Munnekenhof. Aansluitend vindt daar de begrafenis plaats. Woensdagavond 4 september is er van 7 tot 7:15 gelegenheid tot condoleren in de Munnekenhof. Zo dadelijk zullen we in deze dienst onze overleden zuster herdenken. Donderdag 5 september hopen Fraukje Bosma, Atalantenpark 43, en Johannes Hendricks uit Zuidhoorn te gaan trouwen. Toekomstig adres, Hogeweg 5, Zuidhoorn. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar de zondagsbrief. Na de dienst wil het jeugdteam graag met alle jeugdwerkleiders kort bij elkaar komen om een zegen te vragen over het komende jeugdwerkseizoen. Alle leiders van harte welkom. Sportspelontmoeting op de Peniel Sportdag aanstaande zaterdag. De commissie zou graag nog meer aanmeldingen tegemoet zien de komende week. Opgeven kan nog steeds. Ook meer informatie hierover kunt u lezen in de zondagsbrief. We zingen nu eerst de Psalm 81, vers 1 en 11. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, ik wil u verzoeken te gaan staan. In de middag van 29 augustus is door de Heere thuisgehaald onze zuster Jannetje de Bruin van Hasselaar. Zij is 67 jaar geworden. Zij is overleden in het ziekenhuis in Nijmegen in bijzijn van haar naaste familie. Vorige week was juist bekend geworden dat de ziekte waaraan ze 17 jaar geleden leed opnieuw was teruggekomen. En nu in een agressieve vorm. Behandeling was niet meer mogelijk. Zuster de Bruin heeft in de laatste dagen pijn en angst gekend. Die angst was er eerder ook al wel. Maar in dat alles wist ze echter ook van Gods aanwezigheid. Ze stemde ermee in. Hij is erbij. In dat vertrouwen is zij overleden. En daarom willen wij haar nu gedenken met het zingen van Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand houdt vatten. Psalm 73, vers 12. Wij luisteren met elkaar naar de 10 woorden van de Heere onze God en zingen daarna als antwoord op de wet, op de God die bevrijdt, die ijvert voor zijn eer, zoals we het ook zongen met Psalm 81 uit Psalm 68, vers 1 en vers 6. Psalm 68, vers 1 en 6, na de 10 woorden van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
Voordat wij met elkaar Gods woord willen openen bij de profetie vandaag, willen we met elkaar bidden om de verlichting van de Heilige Geest en de opening van Gods woord. Tegelijkertijd willen we ook voorbeden doen voor broeder De Bruin, zijn zonen, voor het LCJ en voor de kinderen die morgen weer naar school mogen gaan. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, trouwe en genadige God. U die blinkend verschenen bent aan uw volk Israël. U die die God bent die het ook in de geschiedenis van Israël telkens weer uw volk op het hart drukt. Dat u ijvert voor uw eer. Dat u een naijveren God bent. Dat u uw volk ziet. Uw volk kent. Voor uw volk strijdt. Heere, u kent ook ons. Ieder van ons. Zoals we hier vanmorgen samengekomen zijn. Heere, als we gekomen zijn met het verlangen om met de gemeente samen te komen. Met het verlangen om u te ontmoeten. Uw stem te verstaan. Als u dat met uw geest werkt, Heere, in ons leven. Zou u dat verlangen dan ook niet willen beschamen. Maar het waar willen maken. En Heere, als u weet dat wij vanmorgen anders gekomen zijn. Vanuit de drukte van het leven. Vanuit de drukte van het werk. Misschien met de spanning morgen weer naar school te gaan. Nieuwe school, een nieuwe klas. Vanuit de gewoonte zoals we hier nu eenmaal iedere week zijn. Of nieuwsgierig als gast. Heere, geef ons dan vanmorgen een beschamende zegen. Dat we het u moeten beleiden. We hebben niet naar gezocht. We hebben niet naar verlangd. Maar u. U was zelf in ons midden. Heere, wees die heilzon die opgaat. Verspreid uw licht uit uw woord. En werk, Heere, met uw geest. In het zingen. In het luisteren en in het spreken. Heer in de hemel, wij dragen onze broeder De Bruin aan u op. De troost, Heere, die u kunt bidden, die bidden wij hem toe. Wees hem en zijn drie zoons nabij. Nu zij hun vrouw en moeder moeten missen. Heere, wees er nabij. Als ze deze week rondom het graf zullen staan. Als zo snel na het confronterende bericht van vorige week nu het overlijden is. Als ze de angst hebben gezien. Maar Heere, ook uw aanwezigheid die ervaren hebt. Geef dat troost, dat leiding geeft en vertrouwen. En dat ze het mee mogen zingen. Gedurig bij u te zijn. In alle noden, angst, pijn en verdriet. Zo, Heere, dragen wij ook het LCJ aan u op. Waar broeder Kees van Vianen onverwacht geschorst is als directeur. Als dat ons verrast en overrompelt. Heere, geef dat we niet zelf op de rechte stoel gaan zitten. Maar dat we het LCJ broeder Van Vianen, zijn gezin aan u opdragen. En Heere, wilt u dan een God van nabij zijn? Heere, wees met de jongeren. Al die jongeren waar het LCA een hart voor wil hebben. Die ze willen bereiken met uw evangelie. En nu misschien voor vragen komen te staan. Hoe kan dat nu? Wat gebeurt hier? Heere, houdt u hen vast. Want wij kunnen het niet. En Heere, gebruik ons op uw manier. In de verkondiging van uw evangelie. In de opbouw van uw koninkrijk. Heere, leer ons onze afhankelijkheid. Leer ons om op te zien naar u. En wees ons zo nabij, ook in deze morgendienst. Laat alles zijn, tot eer van uw naam. Wij vragen het u, Heere, als uw volk dat zich bewust is, daar niet zomaar aanspraak op te kunnen maken, daar geen recht op te hebben. Maar vanuit, Heere, vanuit het leven dat wij hebben, kijken we naar u als een genadig God die de zonde vergeeft omwille van uw Zoon. En zie ons dan zo aan, Heere, als wij tot u bidden. In Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar gaan lezen. Wij lezen uit de profetie van Nahum. En u zult zien, in dat tweede hoofdstuk zitten best een aantal moeilijke versen. Als je die leest, dan heb je niet direct oog, waar gaat het nu over? Het zal in de preek voor een deel meer aan de orde komen en zullen dingen niet helemaal duidelijk blijven. Maar we starten bij hoofdstuk 1, vers 15, omdat dat vers eigenlijk zowel bij hoofdstuk 1 hoort als bij hoofdstuk 2. Het vormt als het ware een brugfunctie. 1, vers 15, omdat dat ook het begin is van het gedeelte wat daarop volgt. Na de schriftlezing zingen wij met elkaar uit Psalm 7, vers 1 en 5. Zie op de bergen, de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen. Vier uw feestdagen, Juda. Kom uw gelofte na. Want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken. Hij is helemaal uitgeroeid. De verstrooier trekt tegen u op. Bewaak de vesting, houd de weg in het oog. Sterk de lendenen, zet al uw kracht in. Voorzeker, de Heere zal de glorie van Jacob herstellen zoals de glorie van Israël. Want plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te gronden gericht. Het schild van zijn helden is rood geverfd. De dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed. De strijdwagens schitteren als een vuur van fakkels. Op de dag dat hij zich gereed maakt en de lansen worden geschud. De strijdwagens razen door de straten, ze jagen over de pleinen. Hun uiterlijk is als fakkels. Als bliksemflitsen schieten ze heen en weer. Hij denkt aan zijn machtigen. Struikelen zullen zij op hun wegen. Zij haasten zich naar de muur en het stormdak wordt gereed gemaakt. De poorten van de rivieren worden opengedaan. Het paleis smelt weg. Dit staat vast. Zij wordt ontbloot. Zij wordt opgebracht. Terwijl haar slavinnen klagen, zoals het koeren van duiven, terwijl zij zich op de borst slaan. Nineveh is, vanaf de dagen dat het bestaat, als een watervijver. Maar nu staan zij op de vlucht. Blijf niet staan, blijf staan. Maar niemand keert zich om. Roof zilver, roof goud. Er komt geen einde aan de voorraad. De rijkdom aan allerlei kostbare voorwerpen. Leeg. Leeggeplunderd, verwoest. Het hart smelt weg en de knieën knikken. Pijnscheuten zijn in al de lendenen. En de gezichten van hen allen verschieten van kleur. Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen? De open plaats voor de jonge leeuwen, waar leeuw, leeuwin en leeuwenwelp rondgaan en niemand ze schrik aanjaagt? De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen en wurgde voor zijn leeuwinnen, vulde zijn holen met prooi, zijn verblijfplaatsen met het verscheurde. Zie, ik zal u, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden. En het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren. Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde. En de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden. Als antwoord op de verkondiging zingen wij zo dadelijk met elkaar Psalm 22, vers 7 en vers 11. Psalm 22, vers 7 en 11, zo dadelijk als antwoord op de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Waar is het verblijf van de leeuwen? Hey jongens en meisjes, als je die vraag hoort, hè, waar is het verblijf van de leeuwen? Waar denk je dan aan? In Nijkerk zijn meisjes aan de dierentuin. Maar misschien heb je dat ook wel. Misschien ben je deze vakantie wel naar de dierentuin geweest. En heb je het ook gekeken, waar zitten de leeuwen hier? Maar ik hoop eigenlijk dat je sinds de schriftlezing niet alleen aan de dierentuin denkt, maar ook aan dat wat we in Nahum hebben gelezen. Want in het tekstgedeelte van vanmorgen kom je die vraag ook tegen. Kijk maar. Nahum 2 vers 11. Dan zegt Nahum: waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen? Waar is het leeuwenverblijf? De open plaats voor de jonge leeuwen, waar leeuw, leeuwin en leeuwenwelp rondgaan en niemand ze schrik aanjaagt. De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen en wurgde voor zijn leeuwinnen, vulde zijn holen met prooi, zijn verblijfplaatsen met het verscheurde. Waar is het leeuwenverblijf? De leeuw heeft op ons mensen een bepaalde aantrekkingskracht. En dat heb je met leeuwen. Je ziet ze bijvoorbeeld staan rondom het wapen, dat ze dat vasthouden. Een leeuw, dat is een symbool van kracht. Een leeuw is sterk. Mensen hebben wat met leeuwen. Toen en tot op de dag van vandaag. Denk bijvoorbeeld maar aan die film die op het moment weer heel bekend is en heel veel geld opbrengt. De Leeuwenkoning. Brengt een recordbedrag op. De leeuw spreekt mensen aan. En dat blijkt niet alleen uit die film, niet alleen uit het feit dat bijna iedereen in de dierentuin toch in ieder geval ook even langs de leeuwen gaat. Het blijkt ook uit die geschiedenis van Jeruzalems vijand, de geschiedenis van Nineveh. Want daar krijgt die vraag, waar is het verblijf van de leeuwen, een hele andere lading. En in deze dienst willen wij met elkaar ontdekken waarom Nahum blij is. En waarom hij het als troost tegen het volk van Jeruzalem en van Juda zegt, dat die leeuwen nergens meer gevonden worden. En daar zit de hand van God achter. Daarom is het thema in deze dienst: de Heere zal voor u strijden. De Heere zal voor u strijden. Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen? Nou, op het moment dat Nahum deze vraag in Jeruzalem stelt, nog gewoon honderden kilometers verderop in Nineveh. En dat betekent niet dat er in Nineveh een hele mooie dierentuin was op dat moment. Misschien was dat er wel, dat weet ik niet. Maar dat betekent dat de koning van Assyrië vanuit Nineveh over dat grote Assyrische Rijk heerst. Een rijk dat ongeveer liep van Turkije tot in Iran en dan zo in een driehoek naar beneden tot in Egypte. En daar, in het hart van die driehoek, daar lag Jeruzalem. De leeuw was belangrijk. Want net zoals nu bij ons, hè, dat een leeuw voor van alles en nog wat wordt gebruikt als bron van kracht en om te laten zien dat er sterkte achter zit, Dat was toen ook al zo, want die leeuw die boezemt angst in en die dwingt respect af. Een leeuw kent eigenlijk geen natuurlijke vijanden. He, zo zegt Agur dat ook al in Spreuken 30. Hoe zegt hij het daar? Ja, een leeuw, de machtige onder de dieren. Voor niemand maakt hij rechtsomkeert. En tegenwoordig is dat nog steeds. Hè, dat leeuwen het een mens moeilijk kunnen maken. Maar dat was toen nog veel meer. Je kon er geen jacht op maken, ze waren sterk. Mensen waren er bang voor als ze moesten reizen. Op pelgrimstocht gingen ze lagen in de bosjes te loeren. Een leeuw was gevaarlijk. David en Samson zijn bekend omdat ze met een leeuw gevochten hebben en gewonnen. Jongens en meisjes, daarom zijn dat zulke bijzondere geschiedenissen. Dat was lang niet altijd het geval. En wat er nu gebeurt, is dat de koning van Assyrië die in Nineveh zit, hij vergelijkt zichzelf met zo'n gewelddadige leeuw die rooft en die verscheurt en die rondgaat. Een van die koningen waar Juda en Jeruzalem mee te maken hebben gehad, hij schept over zichzelf op. De woorden zijn gevonden dat hij over zichzelf zegt: ik ging tekeer als een leeuw. En hij is trots op. Maar ook in de Bijbel. Ook in de Bijbel vinden we de vergelijking tussen Assyrië en leeuwen. Want voordat Nahum komt, moest Jesaja al profeteren dat als het volk weg zou gaan bij de Heere God en niet zou luisteren, dat de brandende toorn van de Heere over het volk zou komen vanwege hun afgoden. En dan profeteert Jesaja dat een heidens volk zou komen. En dan zegt hij: hun gebrul zal zijn als dat van een leeuwin. Zij brullen als jonge leeuwen. Zij zullen grommen, hun prooi grijpen en wegslepen. En er is niemand die redt. En dat is de werkelijkheid waarin Nahum en waarin Jeruzalem op dat moment leeft. Dat gebeurt er rondom hen heen. Zo ervaren zij de druk van Assyrië. En in die werkelijkheid stelt Nahum die retorische vraag die we in vers 11 en 12 vinden. Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen, de open plaats voor de jonge leeuwen, waar leeuw, leeuwin en leeuwenwelp rondgaan en niemand zijn schrik aanjaagt? Het is een retorische vraag en het antwoord daarop, wat iedereen voor zichzelf houdt, nergens. De woonplaats van Nineveh is er niet meer. En dat is dus, dat is niet iets om grappig over te doen of zo. En Nahum is hier bloedserieus. En zonder geloof is dit wat Nahum hier zegt spotten met de dood. En dat is wat Nahum een profeet maakt. Dat hij het gelovig op het hart van Jeruzalem drukt. Hij brengt de last tegen Nineveh. Als je op Jeruzalem let, daar in de tijd van Nahum, Jeruzalem, waarschijnlijk onder koning Manasse, dat met de afgoden wegloopt en niets van de Heere wil weten, dan stelt Jeruzalem niks voor. Als je naar Juda kijkt, daar ten tijde van Nahum, dan is er een relatieve vrede, omdat ze de vrede afgekocht hebben bij Assyrië. Maar net over de grens ligt Samaria in puin. En als je naar Nineveh kijkt, dan is het oppermachtig. oppermachtig. Nineveh werkt nog naar het toppunt van zijn macht toe. En op dat moment komt Nahum daar in Jeruzalem, voor Jeruzalem en voor Nineveh met een toekomstvisioen. Een visioen dat vertroostend is voor Juda en Jeruzalem en beangstigend voor Nineveh. Al is het de vraag of een van die beide groepen daarna wil luisteren en of ze het serieus willen nemen. Maar Nahum komt met die boodschap. Juda, Jeruzalem, de Heere zal voor je strijden. Nineveh, de Heere strijdt tegen u. Het zijn woorden die Mozes gesproken heeft. De Heere zal voor u strijden. Toen hij het volk Israël voorging uit het land Egypte. En dat is wat Israël nu opnieuw moet ervaren. De Heere zal voor u strijden zoals hij dat deed toen hij u uit het land Egypte bracht. Dat is wat Nahum in herinnering wil roepen. Ja, aan het begin van dit Bijbelboek. Het begint met een psalm. Nahum 1, vers 1 tot en met 8. En daar komen die beelden van God die bevrijdt uit het land Egypte. Van de zee die opdroogt en splijt. Ze komen naar voren. God zal voor u strijden. En daardoor zal er in de toekomst van Jeruzalem een moment zijn waarop ze het kunnen zeggen. Het verblijf van de leeuwen is er niet meer. En hoe dat zover komt, nou daarover schrijft Nahum in dat tweede hoofdstuk. En ik denk dat we het misschien zo voor ons mogen zien. Profetisch hoort Nahum de voetstappen van de vredebode al op de bergen rondom Jeruzalem. En dan hoort hij de vrede die er door die bode geroepen wordt. Dan hoort hij wat er is gebeurd en wat er wordt meegedeeld. Het verslag van de verovering van Nineveh. Dit is waar God naartoe werkt. Dit is wat de Heere jaren van tevoren aan Nahum laat zien. En dit is wat de vreugdebode laat horen. Nineveh werd nog gewaarschuwd. Vers 1. De verstrooier trekt tegen u op. Doe je best maar. Versterk de stad. Maar je zult ontdekken dat de Heere de glorie van Jacob zal herstellen. De verstrooier, hij komt met zijn helden naar Nineveh toe. Met zijn strijdwagens. En zijn machtig. En vanaf de muren van Jericho zien ze dat leger van die verstrooier op de stad afkomen. Vuurrood, de schilden rood, de bekleding rood, een angstaanjagend leger. Wie het is, het staat er niet. De verstrooier. Strijdwagens vliegen als bliksemflitsen heen en weer. En voor ze het weten razen ze door de straten en over de pleinen van de stad. Tevergeefs denkt Nineveh nog aan haar eigen machtigen. Maar ze worden overweldigd, struikelen en stellen niks meer voor. Een stormdak. En dan niet denken aan dat stadion, hè, waar dat dak door de storm is ingestort. Nee, een stormdak. Daar waar je onder schuilt, daar waar je veilig bent voor de pijlen van de vijand, wordt klaargezet. En de vijand die in de stad is gekomen, opent de poorten. En de belegering komt zo dat het niet meer te stoppen is. Niets kan de verstrooier nog tegenhouden. Het paleis smelt weg. En een vrouw wordt ontbloot en tentoongesteld. Vaak wordt gedacht aan De koningin die vanuit het paleis werd gehaald en daar tentoon wordt gesteld en gespreid voor iedereen die er maar naar wil kijken. Maar zelf denk ik dat dit het beeld is van Nineveh. Nineveh afgebeeld als een vrouw die tentoon wordt gespreid. En ontbloot, te kijk wordt gezet. En haar slavinnen, haar dienstmaagden, de steden eromheen die afhankelijk van haar zijn. Ze klagen als met een duivenstem. Dat betekent ze klagen als iemand over iemand die ten dode is opgeschreven. Nineveh, dat op het moment dat naam het zegt zo'n ingenieuze stad is. Overal water, kanalen, rivieren, fonteinen. Nineveh. De inwoners ervan zullen dan wegstromen als water dat niet tegengehouden wordt. En van alle kanten wordt het ze nog toegeroepen. Blijf staan, blijf staan. Maar men rent alle kanten op. Vernietigd. En verstrooid. En wat overblijft, dat is het zilver. Het goud, de prooien die de leeuw had verzameld en die hij had gebracht daar in zijn verblijfplaats, in zijn hol. En de rode helden van de verstrooien, ze roepen het elkaar toe, roof zilver, roof goud. En er lijkt geen einde aan te komen. Zoveel is er bij elkaar gebracht vanuit dat immense gebied. Totdat er opeens een stem klinkt. Leeg. Leeg geplunderd en verwoest. Het hart smelt weg. En knieën knikken. Pijnscheuten. Zijn in al de lendenen. En de gezichten van hen allen verschieten van kleur. En als dat de toekomst is die Nahum heeft geschilderd, dan stelt hij die vraag. Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen? Hij is er niet meer. Dit is het werk van een wrekende God. Dit is het werk van een God die ijvert voor zijn volk. En ondanks de zonden die er in Israël en in Juda en in Jeruzalem zitten, is dit het werk van de Heere die laat zien wie aan mijn oogappel zit. Die raakt mijzelf. Zo definitief is het oordeel van de Heere. Er is niet maar een leeuw kwijt. Nee, het hele verblijf is weg. De stad met alle machthebbers en alles wat ze verzameld hebben. 40 jaar. 40 jaar zal het nog duren voordat wat Nahum ongeveer, hè, 40 jaar, wat Nahum daar zegt en schrijft, werkelijkheid zal worden. En dat is iets, dat dit nog 40 jaar duurt, dat moet je je goed beseffen. Dat moet je in je oren knopen, dat mag je niet vergeten. Wij lezen in Nahum geen verslag van hoe de Babyloniërs, de Mede en de Persen, hoe zij Nineveh in hebben genomen. Wij krijgen geen verslag van wat er één op één in de toekomst zal gaan gebeuren. Nee, wij krijgen te zien hoe de Heere zijn knecht zendt en zijn volk troost. Wij krijgen te zien hoe de Heere die goed is, de glorie van Jacob, ja, de glorie van Israël herstelt. Hoe de Heere voor hen zal strijden, dwars tegen dat wat je verwacht in. En ga maar na weer. Hoe zag Jeruzalem eruit? Wat stelde het voor tegenover Assyrië? Niets. En zelfs Thebe. Zelfs Thebe, de belangrijkste stad van Egypte. Niet net aan de grens, maar als je de kaart van Egypte voor je ziet met de Nijl zo slingerend door dat land heen. Midden in Egypte, zelfs Thebe. Is door de Assyriërs ingenomen en verwoest. Het volk waar God 10 plagen voor nodig had en voor gebruikte. Om zijn eigen volk daaruit te bevrijden. Dat volk wordt verslagen door de Assyriërs. En dat zegt iets over waar Jeruzalem mee te doen heeft. En nu zegt Nahum dat Nineveh zo'nzelfde ondergang te wachten staat als Thebe. En je zou het niet verwachten. Want Juda en Jeruzalem, ze leven zelf ook niet met God. En toch is het de Heere die zegt, maar dat is mijn volk. En ik zal hun glorie herstellen. Nahum zegt het niet op basis wat hij ziet. Hij zegt het op basis wat hij van de Heere moet zeggen. Waarom? Waarom? Waarom laat de Heere dit aan zijn volk horen? Omdat het zijn volk is. En omdat de Heere van de legermachten het pochen en het uitdagen en de tirannie en het denken tegen de Heere. Alles wat Nineveh doet, omdat hij het heeft gehoord en heeft gezien. En lees misschien straks thuis, lees 2 Kronieken 32 nog maar eens na. Daar heb je die geschiedenis dat de dienaren van Sanherib, de koning van Assyrië, aan de muur van Jeruzalem stonden. En de Heere belachelijk maken. En God heeft het gehoord. En die God laat nu door een godspraak weten, zie ik zal u. En zo blijkt, vanuit vers 13, dat achter die verstrooien van vers 1, de Heere schuil gaat. En zoals we het zojuist met Psalm 68 gezongen hebben, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En dat paleis, het goddeloze volk, zal voor Gods oog vergaan als was. Dat smelt. Als je dit gedeelte voor jezelf leest, ja, als u dat wel eens, als je de Bijbel trouw leest, van Genesis tot de Openbaring en het helemaal voorbij laat komen, dan kom je ook hoofdstukken als dit tegen. Misschien wel aan tafel met je kinderen. En hoe lees je dat dan? Wat doe je daar nou mee? Nou, beseffen en ontdekken dat Nahum de toekomst namens de Heere aanzegt. En zo er naar luisteren. Beseffen dat wij niet alleen moeten zien dat wat voor ogen is, maar dat we moeten horen en verwachten waar het volgens de Heere in ons leven naartoe moet. Waar het met onze gemeente naartoe moet. Als je alleen let op wat voor ogen is. Dan kan je er hopeloos van worden. Waarom? Omdat je dan ziet en ontdekt wat Petrus in zijn eerste brief beschrijft. Ook wij hebben een machtige tegenstander. Peter schrijft: onze tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En als je alleen let op dat wat je ziet, dan lijkt het soms alsof dat die leeuw in je leven oppermachtig is. Dat hij over de grenzen van je leven heen komt en staat tot aan de muren van je hart. En daar je geloof en je vertrouwen op de Heer belachelijk maakt. Als je kijkt naar wat je ziet, dan word je hopeloos, omdat je denkt dat hij in het leven van je kinderen of van je kleinkinderen oppermachtig is. En als je op basis van dat wat je ziet en wat je merkt in je eigen leven en in de levens van je kinderen of kleinkinderen, van je broers, zussen, misschien wel van je ouders, als je op basis daarvan zou moeten zeggen waar het heen gaat, dan zou dat een trieste boodschap zijn. Er zit geen troost. Maar na hem laten zien, en zo moeten we Gods woord leren lezen, dat we ons moeten richten op dat waar het volgens de Heere God naartoe moet gaan. Op de troost die hij geeft. Voor het oog heb je misschien geen hoop voor de kerk in Nederland. Maar waar wij ons op moeten richten is niet op cijfers. Is niet alleen op dat wat je ziet. Maar waar wij ons moeten richten is dat wat de Heer in zijn woord belooft. En daarvoor moet je de Bijbel lezen, hè? Wat de Heer belooft, dat ontdekt, dat weet je niet als je Gods woord gesloten laat. Moet je lezen en ontdekken waar je op kan pleiten. Dan moet je zoeken wat belooft de Heer en hoe raakt dat mijn leven. En dan mag je bidden: Heer, ik zie daar dit, ik zie dat u zo bent. Maar als je dat doet, zo Bijbel leest, en als Gods woord je gebedsleven gaat beïnvloeden. En dat is dus niet alleen je verlangen, niet wat je wil, maar Gods woord beïnvloedt je gebedsleven. Houd er dan rekening mee. Dat je daarmee niet aan de zijlijn blijft staan. Maar ingeschakeld wordt. En een van de dingen die de Heere belooft, is dat deze leeuw die tot op de dag van vandaag brullend rondgaat, dat hij hem zal verslaan. Onze tegenpartij zal er dan niet meer zijn. Dan zal de glorie worden hersteld. En hier blijkt dat zelfs Nahum 2, een gedeelte wat zo historisch lijkt, en wat na 40 jaar helemaal afgerond lijkt te zijn, dat het nog op een complete vervulling wacht. Want ja, Nineveh is in 612 voor Christus met de grond gelijk gemaakt. En haar bewoners zijn verstrooid. Dat gedeelte, dat is helemaal uitgekomen. Maar de glorie van Jacob, die is nog niet volledig hersteld. Sterker nog, 25 jaar nadat Nineveh werd verwoest, werd Jeruzalem zelf verwoest. Werd de tempel verbrand. Omdat Nahum's troost niet werd gehoord. Omdat de Heere is goed niet werd geloofd. Maar onze God doet wat hij belooft. En de glorie van Jacob werd dan misschien wel niet hersteld door het teniet doen van Assyrië. Maar de glorie van Jacob, dat waar Jacob door schittert en straalt en schijnt en volk van God is, dat is niet alleen kapot gegaan door Assyrië. Dat is ook kapot gegaan door die brullende leeuw die tot op de dag van vandaag rondgaat. Door de zonde, de rebellie in Israëls eigen hart. Zonde en rebellie tegen de Heer, misschien, ja zeker ook bij ons. En het zou niet onrechtvaardig zijn. Het zou niet onrechtvaardig zijn als de Heere God op een gegeven moment zou komen en tegen Israël zou zeggen, tegen ons zou zeggen. Ik heb Nineveh haar zonde en gebreken voorgehouden en ik heb ze gezegd, zie ik zal u. Het zou niet onrechtvaardig zijn als hij ons het voor zou houden. En hij zou het tegen mij, hij zou het tegen u, jou zeggen, zie ik zal u. Het zou niet onrechtvaardig zijn. Maar waar dat niet onrechtvaardig zou zijn, daar blijkt dat hij genadig is. Dat hij zijn rechtvaardigheid niet aan de kant zet. Maar dat hij rechtvaardig is in zijn Zoon en door zijn Zoon, in Christus Jezus. En dat hij van genade spreekt. Voor wie tot hem de toevlucht neemt. Daar gaat het om. Want of wij nemen tot hem de toevlucht en mogen met Israël wachten op en verlangen naar het herstel van glorie. Of wij verzetten ons tot op de dag van vandaag tegen die waarschuwende dreiging, zie ik zal u. Welke boodschap heeft Naam 2 voor jou? Is het de troost waarna hem mee komt, waarna hem over spreekt? Of wordt je gewaarschuwd? En als dat laatste het geval is, als je merkt, ik word in Naam gewaarschuwd. Kijk dan naar Nineveh. Nineveh, op het moment dat Naam schrijft, nog een keer. In eigen ogen. Het gaat geweldig. Al lijkt je leven zonder God geweldig te gaan. Je hebt God niet nodig, dat is wat je denkt. Van Gods kant laat Hij je weten. Ja, maar daar komt een einde aan. Je verzamelt zilver, je verzamelt goud, je houdt vast alles wat op dit moment in je ogen waardevol is. Maar kijk naar Nineveh. Dat eindigt daar, leeg. Leeg geplunderd. En verwoest. Als dat alles is wat je hebt, en je zal dat eenmaal los moeten laten, dan zijn er lege handen. En dan is het niet de Heere die voor je strijdt. Dan zal Hij tegen je zijn. Omdat jij voor jezelf, omdat jij voor je rijkdom, in wat voor vorm dan ook, omdat je daarvoor leeft. En niet voor Hem. Kijk naar Nineveh. Als je daarvoor leeft, het brengt je uiteindelijk niets, hoeveel je er nu ook aan hebt. Als je gewaarschuwd wordt. Kijk naar God. Want Hij wil je alles geven. Hij heeft zijn Zoon ervoor over gehad. En laten we dan maar heel eerlijk zijn. Wij hebben zilver en wij hebben goud. Ja, toch? En misschien zit u in een situatie dat je het financieel minder breed hebt op dit moment. Maar met elkaar. Wij hebben zilver. En wij hebben goud. Wat doe je ermee? Je hart erop zetten. Het verzamelen. Weet je waar de Bijbel je toe oproept? Vereer de Heere met je bezit. Vereer de Heere met je bezit. Of zoals de vreugdebode het zegt, kom je gelofte na. Zet dat wat je hebt in. Zorg dat je die boodschap van de vredebode kent. En dan is je bezit niet meer dat waar je je vreugde in zoekt, niet dat waar je alles in hebt. Dan is je bezit onderdeel van het leven met de Heere. En als je dan een keer met lege handen komt te staan, dan zie je dat er boven die lege handen van jou doorboorde, zegenende handen zijn. En wie die handen kent, die ziet hoe er vanuit die handen liefde van de Heere vloeit. En wie die handen kent, kan ook retorische vragen gaan stellen, net als Nahum. Niet over de leeuw van Assyrië, want die is er al niet meer. Maar over die brullende leeuw die rondgaat en de dood in zijn macht had. Weet je wat zo'n retorische vraag is? Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is je overwinning? Zonder geloof is het spotten met de dood. Zonder met het geloof is het ervoor weglopen wat er werkelijk gebeurt. Maar voor wie in Christus is, is het antwoord nergens. Want de prikkel van de dood is de zonde. En daar heeft Christus voor betaald. En de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. En die heeft Christus vervuld. En God heeft zijn kinderen de overwinning gegeven in Christus Jezus. De Heer heeft voor ons gestreden. Tot in de dood. En wij? Nou, net zoals Mozes het tegen Israël zei. Wij mogen zwijgen. Wij hoeven ons niet schreeuwend in dat gevecht te mengen. Het mogen we aan hem overlaten. En wij mogen, zoals de vredebode het ons voorhoudt, juichen. En onze feestdagen vieren. Nu al, ondanks dat de werkelijkheid nog zo anders is. Maar nu al, omdat we weten dat die leeuwentanden zich hebben stuk gebeten op het kruis van Golgotha. En omdat er dan een tijd zal zijn. Dat de enige leeuwen die er dan nog zijn, die vind je niet meer in de dierentuin, achter een hek met een gracht en weet ik veel niet wat, omdat ze gevaarlijk zijn en je op afstand moet staan. Nooit meer hoeft er dan gevraagd te worden. Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen? Want die lopen daar dan gewoon los. Daar zullen geen tranen meer zijn. Dan zullen leeuwen daar stro eten als een rund. En ze zullen daar zijn waar wolf en lammetje gezamenlijk weiden. Want zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. zegt de Heere. Amen.
Thank you.
Laten we met elkaar danken. Vader in de hemel, wij danken u dat u voor ons strijdt en dat u als drie-enig God uw Zoon gegeven hebt. Heer Jezus, wij danken u dat u overwinnaar bent in de strijd. Niet, Heere, met macht, niet met geweld. Maar dat u de strijd overwonnen hebt door de woorden van Psalm 22 op de mond te nemen. Door zelf het loon van de zonde, de dood, op u te nemen. En zo, Heer, te bevrijden wie tot u de toevlucht neemt. Heilige Geest, wij danken u dat u werkt in de gemeente. Dat u overtuigt van de waarheid van uw woord. Dat u ons leert bidden als we dat zelf helemaal niet kunnen en niet weten wat we moeten vragen. Als u in ons bidden werkt, ons in de waarheid leidt en ons zo leert bidden. Drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle lof en eer en dank toe. Nu hier gebrekkig, maar straks tot in alle eeuwigheid volmaakt. Zonder zonde, als uw gemeente zonder vlek of rimpel voor u staat. Als u alle tranen van de ogen afgewist hebt. En als dat de toekomst is waar u naartoe werkt. En Heere, als wij dat nu horen. En als wij tot u bidden. Vanuit het heden waarin sommigen van ons misschien ervaren dat de duivel, de Satan, aan ons leven schudt. De zekerheid weg probeert te nemen. Ons probeert te ziften als tarwe. Heer Jezus, wilt u voor ons bidden, voor u voor ons pleiten. Zoals u dat voor Petrus hebt gedaan. Heere, leer ons zo niet te leven vanuit wat wij zien alleen. Onze verwachtingen niet op te stellen, niet op basis van wat we zien, wat we zelf bedenken, wat volgens ons eigen inzicht ons rijk maakt. Maar Heere, leer ons te leven en leer ons te verwachten dat wat u zegt. En waar bekering nodig is, Heere, schenk het ons. Werk met uw Heilige Geest. Maak ons levend. En leer ons onze feestdagen te vieren, onze geloften na te komen en u te vereren met ons bezit. Want wat zitten we soms aan vast. Heere, vergeef het ons en leid ons. Geef ons zo verder als het kan en mag een verdere goede zondag. Waar we gebouwd worden. Straks ook als de leiders van het jeugdwerk bij elkaar komen om te bidden. Heere, laat het pleitend op uw woord zijn. Zoekend naar wat u belooft. En wat u hebt beloofd. Ook aan de kinderen, de jongeren, de jeugd van deze gemeente. Toen u hen bij hun naam hebt geroepen. Heere, wij bidden u voor de kerkenraad, voor dominee Van der Ree. Voor alle anderen die betrokken zijn voor het werk bij de poster, als dat weer opgevat wordt. Heere, bouwt u zelf uw gemeente. En laat de boodschap van hem die vrede verkondigt, gehoord worden. Tot redding van zondaren. Heere, hoor ons en aanvaard onze dank. omwille van Christus Jezus, uw Zoon. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Daarna zingen wij met elkaar onze slotzang, Psalm 103, vers 10, waar we zingen over God die heerst als allerhoogste koning en die zijn helden, zijn engelen inzet. Daar mogen wij bij leven, daar mogen wij het van verwachten, ook als we van hier weer naar huis gaan. Psalm 103, vers 10, als slotzang na de collecte. ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.